Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Vandaag gaan we de Goede Week wat overlopen. De week die voor Jezus zeker de meest intense week geweest is. En dus ook voor ons belangrijk. Veel mensen denken dat het belangrijkste feest in het kerkelijk jaar Kerstmis is. En hoe belangrijk het ook is, toch is het Pasen dat voor ons christenen het hoogtepunt is van ons geloof. Vandaar dat we een hele week lang, dag na dag, meeleven met Jezus. Vragen we dan ook aan de Heilige Geest om ons hart te raken en onze genade te schenken, de Goede Week, met Jezus en Maria een hart aan hart te beleven. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vader, we zijn waarschijnlijk echt onbekwaam om de Goede Week voor alles aandachtig te zijn en open te staan. Maar we hebben een heel leven om elk jaar opnieuw deze intense week te mediteren. Nooit zullen we voldoende inspanningen leveren, nooit alles begrijpen, nooit voldoende liefde voor liefde kunnen betonen om alles wat je geliefde Zoon voor ons gedaan heeft, om ons uit de zonde en de dood te redden. Dank u, Vader, voor dit reddingsplan dat u voor ons bedacht hebt. Jezus, je hebt er alles aan gedaan om liefdevol ja te blijven zeggen. En je herhaalde dit ja aan de Vader in alle omstandigheden, tot je uiteindelijk zei, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. Dank je, Jezus, dit reddingsplan dat je helemaal op je genomen hebt, is inderdaad volbracht met liefde tot het uiterste. Heilige Geest, je hebt wel een heel drukke periode van liefdevolle uitwisseling tussen de Vader en de Zoon gehad en al je liefde en energie gestoken in dit plan voor ons zondige mensen. Dank je, omdat je ook nu voor ons die taak van liefde en kracht met vuur blijft op je nemen om dit reddingsplan in ons te voltooien. Amen. Ja. De Goede Week die begint reeds op Palmzondag en dan is het zo met de officiële titel de intocht van Jezus in Jeruzalem. Ja, in sommige landen wordt dat echt als een heel, heel groot feest gevierd. Ik weet dat van onze Afrikaanse zusters, dat die daar heel blij mee zijn. En dat ja, met de kinderen en zingend en hosanna en zo. Terwijl dat wij het hier volgens hen een beetje te ingetogen beleven. Maar soms vergeten we toch dat Jezus eraan begonnen is met een bezwaard hart. Hè. Alles ging toch duidelijk naar zijn dood toe. En er was veel misverstand in het begrip zo. Er is zelfs een plaats in Jeruzalem, ik ben daar geweest, en dat is een plaats die heet de plaats waar Jezus weende over de stad Jeruzalem. Omdat hij er niet echt ontvangen is, omdat de profeten er vermoord zijn, zei hij en zo. Dus dat is wel, ja, het onbegrip, het kijken naar die stad die niet gered precies niet wil worden. Die zich afkeert van de Zoon van God. Jezus weet dat hij moet aan beginnen, wat hij doet en hij laat een ezeltje komen. Een jong van een ezelin staat er letterlijk. En dan gaat hij daarop zitten en zo gaat hij de stad binnen. Ja, er zijn veel mensen die eigenlijk van hem een soort staatsgreep verwachten. Ja, met al zijn bovennatuurlijke krachten zouden ze wel graag hebben dat hij de Romeinse heerser weg kan bliksemen. Maar hij komt niet als een koning op de troon, hè. Dat is niet zijn bedoeling. En de Romeinse soldaten zullen wel geen schrik gehad hebben van die Jezus op zijn ezeltje, want hij kwam niet op een mooi wit paard of een strijdros. Dus ja, en het waren ook maar heel gewone mensen die hem onthalen. Het is eigenlijk ja, een geïmproviseerd feestje langs de weg. Jezus komt daar op een lastdier als de koning van de vrede. De koning van ons hart, zeg ik altijd, om ons te bevrijden van ja, macht, eer en zo. Hij wil vooral een dienaar zijn. En de mens, ja, ze zijn toch blij met hem te zien en zo, want Jezus is graag gezien, toch? Hij heeft al veel mirakels gedaan en ze zijn blij dat zij juist hem gaan ontmoeten. Dus ja, ze hebben geen rode loper, ze leggen hun mantel daar op de grond en sjaaltjes en zo. Ze hebben geen vlagjes of wimpeltjes. Dus ze trekken zomaar wat takken af van de bomen en ze zwaaien daarmee. Eigenlijk is dat ontroerend hoe eenvoudige mensen er toch een feestje van kunnen bouwen. Maar spijtig genoeg is de roddelmachine al een tijdje op gang. En de complotten zijn ook volop bezig zo tegen Jezus. De hoge priester, dus de verantwoordelijke van de religieuze leiders, die heeft zelfs al gezegd, het is beter dat er ene sterft dan dat het hele volk verloren gaat. Ja, hij is ervan overtuigd dat Jezus niet de Messias is en dat hij het hele volk in dwaling brengt. Palmzondag, ja, dan lezen we eigenlijk ook het volledige lijdensverhaal. En dat is wel indrukwekkend als je daar mee mag lezen. Dat weet ik zelf omdat ik als kind heb mogen meelezen, een paar rollen en zo gedaan heb. En ik was daar dan achteraf wel fel mee bezig. Ik zou graag iets zeggen over de maandag. Omdat de meeste mensen dan helemaal niet naar de kerk gaan en zo. Het is minder bekend. Toch vind ik het een heel mooi verhaal. En ik wil daar toch eigenlijk blij bij stilstaan. Ik denk dat Jezus, omdat hij weet, ik ga niet lang niet meer leven, afscheid wil nemen van zijn vrienden, zal ik maar zeggen. Van de mensen die hem het meest nabij zijn. En dat zijn bijvoorbeeld Lazarus, Martha en Maria. En die wonen in Bethanië, dat is niet zo ver van Jeruzalem. Daar gaat hij dus op bezoek. Of hij is er ja, misschien echt ook uitgenodigd, dat kan zijn, maar hij is daar altijd welkom. En Martha is in feite een ijverige gastvrouw die ook goed kan koken. En Maria die zit altijd zo echt bijna als een verliefde aan zijn voeten naar hem te luisteren. En Lazarus, ja, daar is iets speciaals mee gebeurd, hè? Dat is de broer van Martha en Maria. Lazarus, die was eigenlijk heel ziek geworden en tamelijk snel gestorven. Maar Jezus was er toen niet. En ja, dat was wel erg zo, want Martha zei, allee, goh, moest je er nu geweest zijn, dan was dat toch niet gebeurd, dan had je hem toch kunnen genezen. Want Jezus is daar aangekomen 4 dagen nadat Lazarus gestorven is. En toch heeft Jezus gezegd, ja, gelooft je dan niet in mij? Jawel, ik geloof dat je, wat je God ook vraagt, dat je dat dan zal verkrijgen. En daar wordt ook gezegd, jij bent de verrijzenis en het leven. En het is zo dat Lazarus inderdaad levend uit het graf wordt geroepen door Jezus. Hij komt dus buiten. En dan natuurlijk, dan is inderdaad, iedereen is daar vol van. Dat gaat als een lopend vuurtje. En het is zo dat de hoge priester met al de belangrijke mensen van de godsdienst bijeengekomen zijn en gezegd hebben van, dat kan nu dus niet meer. Hè? Het is beter dus dat er ene sterft dan dat het hele volk achter hem aan blijft lopen. En dan gaan ze verloren gaan. Dus er is ook jaloersheid, ongerustheid. Ze geloven niet, ze kunnen het niet aannemen. En ja, misschien dat ze hem hebben uitgenodigd, Lazarus, Martha en Maria, omwille daarvan. En dus hij is daar en Maria heeft een heel mooi, mooi vaasje gekocht. Een albasten vaasje, dat is heel duur. En in dat vaasje zit zalf en dat is nardusbalsem. En normaal gezien kan dat gebruikt worden voor bijvoorbeeld als iemand gestorven is, om in te wrijven, zodat die geur, ja, want het is nogal een hele fijne geur en zo, die heel overweldigend kan zijn, om die mee daarmee in te wrijven. Nu gaat zij dat gebruiken voor de voeten van Jezus. Dat is een heel mooi gebaar en Jezus laat dat gebeuren, maar daar is al commentaar op, laat ons zeggen, door Judas. Judas die vindt dat overdreven, hè? En hij zegt, kijk, alleen zoiets duur en zo. Zo verspillen, we hadden dat kunnen verkopen en dan voor de armen laten dienen en zo. Maar Judas is niet echt oprecht, want Johannes schrijft daar dan ook bij zo van, ja, maar hij pakte regelmatig geld uit de beurs en zo. Hij was wel een beetje geldziek. En het is ook hij die voor geld Jezus zal verraden. Hoe reageert Jezus? Hij zegt, laat haar begaan. Ze heeft dit gebruik onderhouden, vooruitlopend op de dag van mijn begrafenis. Want de armen, die houd je altijd bij u, maar mij niet altijd. Dat vond ik wel een heel belangrijk antwoord. Op dinsdag en woensdag van diezelfde goede week lezen we vooral teksten waarop Jezus bezig is met zijn apostelen om hen een beetje voor te bereiden, ook op zijn dood. En hij is daar soms bij ontroerd. Het is te zeggen dat ze dat achteraf allemaal zitten te bedenken, want ja, allee, op het moment zelf hebben ze er eigenlijk zo goed als niets van begrepen. En dus ja, bijvoorbeeld dan halen ze herinneringen op, hè? En dan zegt de ene, ja, weet je nog, hè? Jezus die begon te wenen en hij zei, één van jullie zal mij overleveren. En wij maar reageren, Heer, ik ben het toch niet, hè? Wie is het? Zo, ik kan me dat al voorstellen, zo, hè, hoe dat ze gereageerd hebben, die apostelen. Maar dat is toch wel een heel confronterend moment geweest. Zo. Het zijn toch de beste vrienden van Jezus? En ja, hoe sterk Petrus zich ook voelt, zo van, ja, en ik ga met u de dood in en zo. En dan Jezus die zegt, ja, maar alleen, de naam zal nog maar één keer gekraaid hebben en je hebt mij al drie keer verloochend. Je zegt dat je mij niet kende eigenlijk. Hij kan daar niet bij natuurlijk dat hij dat dan toch gedaan heeft. Hè? Petrus heeft dat inderdaad gedaan. Dus. En dan Judas, die gaat hem dan nog verraden. Dus dat zijn toch twee van de 12 die in feite iets heel ergs doen en waar Jezus is ontgoocheld voor is. Zo. En het in feite al een beetje zegt op voorhand, maar ja, Het is toch gebeurd, hè? Ja, die goede week, als ze dat zo vertelden in de klas en zo, dan zei er niet eens een leerling, ja, maar alleen, waarom noemen ze dat nu de goede week? Ze hadden dat de verschrikkelijke week moeten noemen, hè? Zo, wat dat er allemaal gebeurt met Jezus, alleen, hoe kun je dat nu de goede week noemen? Ja, het gaat over de liefde van Jezus, daarom is ze goed, want inderdaad, er gebeurt ik weet niet hoeveel verschrikkelijke dingen. Als ik zelf toen in de lagere school zat, dan heb ik de kans gehad van een hele mooie film van Jezus te zien, maar daar kwam ook het lijdensverhaal in. En ik zat te wenen en ik durfde bijna niet bewegen, ik durfde mijn tranen niet afkuisen. Ik durfde niet snutten, want ik was maar bang dat iedereen met mij ging lachen, omdat ik zo emotioneel was. Maar inderdaad, dat doet iets met een mens. En als ik wat ouder was, dan hebben we in de parochie zelfs een soort totaalspektakel gedaan, waarin de helft van de parochie ongeveer meegedaan heeft. Hè? Dus, en mijn vader die heeft toen meegespeeld in het Sanhedrin, waar dat ze dus Jezus veroordeeld hebben tot de dood. Maar mijn vader mocht de goede rol spelen van Jozef van Arimathea en Nicodemus. Die hebben dan toch samen de verdediging van Jezus opgenomen, al heeft dat niet opgewogen tegen al de rest. En ik had de rol van Maria Magdalena. Maar de mensen zaten echt wel te wenen in de kerk. Dus het doet iets met mensen als ze zo er helemaal kunnen in inleven. Het lezen van de teksten heeft ook heel veel belang. Als je de kans hebt, ga dan kijken op het einde van elk evangelie, want er zijn 4 lijdensverhalen beschreven, kan je het dus gaan lezen. Dat zou ik toch echt wel aanraden. Dan vragen we toch ook aan de Geest dat hij ons licht mag schenken, opdat wij ons zouden kunnen bekeren. Want We moeten niet denken dat we beter zullen zijn of beter reageren dan de apostelen. We zijn ook maar heel eenvoudige en zondaars. En ja, onze goede bedoelingen, die zijn er wel, maar we zijn zwak. En we gaan nu even luisteren naar een beetje muziek om dat wat te laten doordringen. Denk er maar eens goed over na, over al die dingen, terwijl dat de muziek op staat. Nu gaan we verder met Witte Donderdag. Jezus wil met zijn apostelen eigenlijk op die dag het paasfeest vieren. Pesach noemen de Joden dat. En normaal gaat dat niet op donderdag door, maar op de vrijdagavond. En dan volgt de grote Sabbat. En dat is eigenlijk ja, een herdenking van de bevrijding uit Egypte, uit het slavenhuis van Egypte. Maar Jezus heeft zo echt wel beseft zo van, ik ga dat niet kunnen vieren met mijn leerlingen, want ja, gelijk dat de sfeer nu hier is in Jeruzalem ten opzichte van mij, vrees ik dat ik dood zal zijn. Hè? En dat heeft hij goed gezien. En dus daarom laat hij alles klaarmaken op donderdagavond, zodanig dat ze dat toch nog kunnen samen vieren. En dat is inderdaad hun laatste avondmaal, zoals we zeggen, het laatste avondmaal. Normaal op die avond moeten de kinderen vragen zo, waarom vieren wij dat feest en waarom eten we dit en eten we dat. En dat geeft de ouders dan de kans om uit te leggen waarover dat feest gaat en waarom dat ze zo dankbaar zijn. Want het is een feest om dankbaar voor te zijn. Voor God die bevrijding heeft gebracht. En ik heb dat met mijn interne ook eens gedaan. Op een woensdagnamiddag, dan was het vrij. En ik had een dag gevraagd of ze dat fijn zouden vinden om dat eens mee te maken. En we hebben dat dus zo goed als we konden gedaan. En mijn medezuster, zuster Brigitte, heeft het eten klaargemaakt. Ook die bittere kruiden en alle symbolische dingen die er waren, daar heeft ze voor gezorgd. En we hebben psalmen gebeden en we hebben die verhalen dan voorgelezen en ze moesten vraagjes stellen. Maar zanderdags was dan Witte Donderdag en zijn mijn interne ook mee naar de viering gegaan bij de zusters. En dan kreeg ik zo eentje die reageerde, dat is nu de eerste keer dat ik alles begrijp van wat er voorgelezen wordt. Echt, hè? Dat deed warm in mijn hart. Zo, ik was super blij dat ze dat, al ja, dat die voorbereiding zo goed geslaagd was. Jezus gaat zelf ook een doortocht maken. Niet zelf het slavenhuis, maar wij, hè, ons bevrijden uit het slavenhuis van de zonde en de dood. En hij gaat ons de weg tonen naar het beloofde land, naar de Vader, naar de hemel. Maar daarvoor gaat hij ook zichzelf offeren. Ja, de Joden die slachtofferden een lammetje. Maar Jezus is ons lam. Jezus gaat zijn eigen bloed vergieten. En als ze brood nemen, zo van dat brood op het Joodse paasfeest, dan is dat zo van dat ongedecemd brood dat niet heeft kunnen gisten. Dus geen gist in. Waarom? Omdat ze geen tijd hadden om dat allemaal klaar te maken. Ze gingen direct vertrekken. Jezus wordt eigenlijk dat brood. Jezus wordt degene die zichzelf gaat geven. Alles wat er gebruikt wordt op dat feest, gaat hij toepassen op zichzelf. En hij geeft dat dus een nieuwe betekenis. Hij spreekt van een nieuwe verbond. En hij zegt dan van het brood, ik ben het brood. Hè? En hij geeft de beker met wijn door en hij zegt, dat wordt mijn bloed in het nieuwe verbond. Dus alles wordt op hem toegepast. En dat vieren we dus in de Eucharistieviering. Je zou kunnen zeggen dat dat zijn eerste Eucharistieviering is. Hè? Maar voordat hem daaraan begint, gaat hij iets, ja, een symbolische daad stellen. Dat is normaal dat de voeten worden gewassen voordat ze aan tafel gaan, als ze van buiten komen. Dat is normaal, kinder, omdat de voeten plakkerig zijn, zweet en zand en zo. En ze liggen op kussens. Dus, maar dat is niet de gewoonte dat de meester dat doet. Meestal is dat een slaaf of zo. En bij Jezus doet hij dat en ze willen dat eerst niet toelaten, maar hij zegt, ik ben toch uw leraar en meester en dat is juist, maar ik geef het u, ik doe het u aan u om als voorbeeld, omdat jullie ook dienaars zouden worden onder elkaar. En respect tonen voor elke medemens. En hij staat er recht op om dat te doen. Opdat ze deelgenoot van hem zouden kunnen worden. En dan laten ze het gebeuren. We kunnen ons afvragen, mag Jezus ook onze voeten wassen? Mag hij onze zonden wassen? Willen we Jezus wel volgen? Zijn we bereid te dienen op een nederige manier? Mensen te helpen, dingen te doen waar we zelf eigenlijk een afschuw van hebben, te vermoeiend vinden, vervelend, liever aan anderen overlaten, een hoop excuses vinden om iets niet te moeten doen. Jezus vraagt, ja, nederige dienstbaarheid. Na die maaltijd gaat hij dus ook... Judas is al weg. Die is vroeger weggegaan. Gaat Jezus naar de Hof van Olijven. En daar staan dus nog altijd de bomen van in die tijd, hè. Allee, toch een heel aantal. Die kunnen tot 2000, 3000 jaar oud worden, die bomen. Ik heb er daarvan verschillende zien staan in zo'n tuin. En dat is wel een verhaal dat mij als kind heel erg heeft aangesproken. Waarom? Omdat Jezus daar zoveel weent eigenlijk. En angstig is. Zo, ja, die Jezus waar ik zo naar opkeek, die was ineens bang en angstig. En hij vroeg aan zijn apostelen, waak en bid met mij. Maar spijtig genoeg, die hebben dat niet gekunnen. Waarschijnlijk die maaltijd heeft meegespeeld, was laat, 's avonds, ze hebben gedronken ook. Hè? Ja. En dus ze vallen altijd opnieuw in slaap. Hij gaat er 3 keren vragen en ze vallen terug in slaap. Hij is dus alleen met de Vader en hij bidt. En hij bidt, als het mogelijk is, Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hij is echt heel bang voor die dood die hem te wachten staat. Maar hij kan zich daaraan overgeven. Hij zegt, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En inderdaad, na dat gebed en zo staat hij kalm op en is hij klaar. En dan komt Judas daaraan, een van de apostelen. Judas komt daaraan met die soldaten om hem gevangen te nemen. En het ergste is dat hij een teken heeft afgesproken. Een kus geven aan Jezus. Daarom dat we zeggen een Judas-kus. Hè? Ah ja, wie geeft er nu een kus aan iemand die je gaat gevangen laten nemen? Maar Jezus reageert daar nog altijd op met vriend, verraad je mij met een kus. Vriend, zegt Jezus. Hij blijft zijn vriendschap aanbieden. Tot op het laatste nipperken. Hè? Zo van, misschien verandert hem nog van, hè? Heeft hem nog berouw of zo. En hij gaat mee. De hele nacht door wordt hij ondervraagd en lachen ze hem uit en ze slaan hem. Ze doen zo'n zak over zijn kop en dan dan vragen ze zo van... Ze geven hem slagen, dan vragen ze... Allee, wie heeft er u nu toch geslagen? Is dat toch een profeet en zo? Of, het is echt vreselijk als je dat allemaal leest. En dan ja, sleuren van de ene naar de andere. Hij wordt in een put gestoken, in een soort gevangenis. En dan zanderdags weer meegepakt. Dan van naar Pilatus, dan weer naar Herodes, dan weer naar Pilatus. Ik zeg het u, allez, berg op, berg af, trap op, trap af. Zo van die zware, onregelmatige trappen met hoge stenen. Ik ben er geweest en ik had een gehandicapte zuster aan mijn arm. Of wat is te zeggen, ze had heel veel pijn en ze mankte. En we hebben dat dus echt als een lijdensweg ervaren. We hebben heel die weg ook afgelegd die Jezus gedaan heeft in het lijdensverhaal. En dan onthoud je toch, hè. Ik onthoud vooral die stenen, die ongelijke trappen. En ik dacht, oh Jezus, en dan hebben ze u daar... Oh, zeker niet zachtaardig behandeld. En dat deed ook iets met mij. Dat zat zo precies in mijn rug en in mijn armen en in mijn benen. Ja. Goede Vrijdag. Ja, in de Bijbel kan je dus inderdaad, zoals ik al zei, 4 keer het lijdensverhaal lezen van Jezus. Hè? Al wat dat hij meegemaakt heeft, totdat hij sterft en in het graf wordt gelegd. De ene schrijft dit, en de andere schrijft dat. Het is niet helemaal hetzelfde. Sommige details zijn een beetje verschillend, maar dat stoort mij dus totaal niet. Want als je vraagt aan mensen die hetzelfde meegemaakt hebben, die geven ook andere details en zo. Of ze zijn het niet altijd eens over iets. Maar wat mij het meeste heeft nu aangesproken, en dat ik jullie wil meedelen, dat zijn 7 belangrijke zinnen. Waarvan ik vind dat je ze moet van buiten leren. Omdat ze je leven kunnen helpen, ja, in je leven kunnen helpen om dingen te verdragen en mee te maken. Die Jezus toch ook probeerde te... Ja, een gelovige boodschap doorgaf. Bij Lucas bijvoorbeeld, het 23e hoofdstuk, dat is tegen het einde dus, hè, 34e vers, zegt Jezus. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is een van de belangrijkste zinnen. En ook bij Lucas, maar dan het 43e vers. Vandaag nog zult jij met mij zijn in het paradijs. Dat zegt Jezus tegen die moordenaar die ook aan het kruis hangt. En Johannes, die heeft ook de tekst in het 19e hoofdstuk van 26 tot 27, waar Jezus zegt, tegen Maria zegt hij dat, vrouw, zie daar uw zoon. En tegen Johannes zegt hij, zie daar uw moeder. Dat zegt hij eigenlijk tegen ons, hè. Zie daar uw moeder. Tegen al zijn leerlingen. En dan is er een zin die 3 keer voorkomt in de Bijbel. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is uit Psalm 22, tweede vers. Jezus bidt daar met iets dat een psalm is, er zijn er 150. Waarschijnlijk had hem die van buiten geleerd, maar hij heeft daar een stuk van een gebed gebruikt dat wij nog altijd gebruiken. En Matthäus en Marcus die spreken daar ook over, die zin. Jezus zegt op het kruis tegen het einde bij Johannes in het Johannesevangelie, 19e hoofdstuk, 28e vers. Ik heb dorst. Ik heb dorst. Daar is al heel veel over geschreven en over bemediteerd. Letterlijke dorst, maar ook ik heb dorst naar jouw liefde, naar jouw antwoord, naar jouw ja, naar jouw inzet. Ik heb dorst. En ook Jezus heeft dorst in de arme mensen. In de mensen die in nood zijn. Dan ook bij Johannes het 19e hoofdstuk, 30e vers, zegt Jezus uiteindelijk, het is volbracht. Zijn zending. Hij heeft ze volgehouden. Hij heeft ze volbracht met liefde. En Lucas, die heeft ook een heel mooie zin om mee te eindigen. In het Lucas-evangelie 23ste hoofdstuk 46ste vers. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Jezus geeft daar alles. Hij geeft zich volledig weg. In vertrouwen aan de Vader. Ook al heeft hij tevoren nog gezegd, waarom hebt je mij verlaten? Dat is zijn overgave. Dat zijn zijn laatste woorden. Deze zeven woorden, of zinnen, die zijn heel belangrijk. Want dat kan je het testament van Jezus noemen, hè. En een testament, dat is om een nalatenschap, dus om uit te voeren. En om met liefde en dankbaarheid ook er uw best voor te doen. Om daar ook van te leven. De Goede Vrijdag, dat is in alle parochies, wordt er om 15 uur in de namiddag de kruisweg gehouden. En dat is dus een meditatie over de verschillende staties. Maar dat is ook mogelijk van dat te doen in de loop, ik zou zeggen in een stad of zo, of in een buiten de kerk. Maar waarom? Om 3 uur in de namiddag is Jezus eigenlijk gestorven. En dat was het moment dat ze de kleine lammetjes aan het doden waren op het tempelplein, voor dat Pesachfeest. Dat is dus niet zomaar 3 uur in de namiddag. En op Goede Vrijdag heb ik toch ook verschillende van die tochten buiten de kerk meegemaakt. Dus in de zin, in de winkelstraten zelfs. Bijvoorbeeld hier in Leuven hebben we dat gedaan. En dan waren we ook met witte kruisen waar dan namen op stonden. Die droegen we mee. En daar stonden de namen op van mensen die vermoord waren voor hun geloof. Of omdat ze te veel opgekomen waren voor vrede en gerechtigheid in bepaalde landen. En ook in Brussel hebben we dat ook gedaan. En ik zie dan hoe dat de mensen reageren. Ze staan daarop te gapen, letterlijk. Met hun ijsje in de hand en zo, in de blakende zon. Terwijl dat wij in stilte voorbij gingen, al biddend. Het is natuurlijk een groot contrast. Maar het heeft zijn zin. Het doet mensen echt wel nadenken. Ik heb er toch niet veel zien lachen of zo. Maar Jezus, als die zijn kruisweg aan toe was, dat was iets anders. Hè. Veel, veel erger. 'S Avonds op Goede Vrijdag is er ook het lijdensverhaal. Dus er wordt het lijdensverhaal gelezen, volledig gelezen, op Palmzondag. Maar ook op Goede Vrijdag. Maar op Palmzondag is het ofwel Matthäus, Marcus of Lucas. En op Goede Vrijdag is het altijd het lijdensverhaal van Johannes. Dat is een afspraak. En toen ik 14 jaar was, heb ik het ook mee mogen lezen en moest ik de verschillende rollen doen. En daar was bij het geroep en het getier van het volk kruisig hem. Ik was maar 14 jaar en op een bepaald moment ben ik beginnen wenen bij de repetitie, toen dat voor de micro. En toen zagen ze dat ik dat niet aan ging kunnen. En ze zeiden, ja man, allee, dat is niet erg, we zullen iemand anders vragen. Als het zo moeilijk is voor u om dat te zeggen, we gaan iemand anders vragen. Dat kost er echt kapot. Dat jaar heb ik niet voorgelezen. Daarop, op het einde van Goede Vrijdag, wordt Jezus in het graf gelegd. En dan volgt dus natuurlijk de zaterdag, dat noemen we de stille zaterdag. Omdat er in feite niks gebeurt. Jezus ligt in het graf, hij is gestorven. En ze hebben hem vlug moeten begraven. Hè? Want ja, als de zon ondergaat op vrijdag, dan begint eigenlijk voor de Joden al de Sabbat. Nu gaan we even het onderbreken voor het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer. Amen. Nu gaan we nog even voort om nog iets te zeggen over Stille Zaterdag. En daarna het gebed. Ja, Stille Zaterdag is eigenlijk een dag, vind ik, hè. En we zijn de meesten zullen op Stille Zaterdag niet veel doen als boodschappen en alles klaarmaken om paasfeest voor te bereiden en zo. Weet ik veel. Meestal is dat een hele drukke dag. Maar ik ben ervoor dat je dat allemaal op voorhand zou doen. En dat de Stille Zaterdag stil zou kunnen zijn. Om die te kunnen doormaken met Maria. Ja, de moeder van Jezus. Ze stond onder het kruis. Ze was er dus bij, ook als ze Jezus aan het kruis hebben gehaald. En ze hebben hem nog een keer in haar armen gelegd. Stel u dat voor. Dan hebben ze die lieve, zachte Jezus helemaal onder het bloed en zo, bijna niet kunnen wassen of doen. Ze hebben die zo moeten begraven. Met zijn doorboord hart. Ze hebben hem wel in een mooi rotsgraf mogen leggen. En dankzij Jozef van Arimathea, die dat aan Pilatus had gevraagd. Maar Jezus was dood. En de schok was als een aardbeving voor iedereen. In hun hart en hun verdriet grenzeloos. Ze gaan dus weer bij elkaar komen in de bovenzaal. En ja, om te rouwen en na te praten en troost te vinden bij elkaar. Want er is ook een heel groot schuldgevoel. Er zijn er veel die gewoon ja, te laf geweest zijn om erbij te zijn. En ja, Petrus zit met van alles in zijn maag natuurlijk. Maria, die was bij hen. Zij heeft daar eigenlijk, ja... Normaal zouden ze zeggen, ze moeten aan haar troosten. Maar ik denk dat het eerder omgedraaid geweest is. Maria is een sterke vrouw. Ze heeft onder het kruis het uitgehouden. En ze heeft ze ook, de apostelen van Jezus, bijeengehouden, rechtgehouden. En ze zullen de dag dus wel met haar hebben doorgebracht, zo. Daar begint al volop haar taak, hè. De taak die Jezus aan Maria gegeven heeft om moeder te zijn van de kerk. Van die eerste gemeenschap, van die eerste christenen, van die eerste apostelen. Ja, ze zal het opnemen. Zij is daar de bindende factor eigenlijk. De eenheid tussen Maria en Jezus, die is nooit verbroken geweest, hè. Haar geloof is enorm beproefd, maar nooit heeft dat opgehouden. Ze heeft een hart-aan-hart met Jezus beleefd. Dus als ze Jezus hart doorboren, hebben ze dat van haar ook doorboord. Hè? Dat had Simeon voorspeld. De liefde tussen Maria en Jezus is veel sterker dan de dood. Die leeft verder. En dat vuurke in de hart van Maria, dat hebben de apostelen mogen ervaren. Jezus heeft toch gezegd, na 3 dagen zal ik verrijzen. En we weten van Maria dat ze alle woorden van Jezus in haar hart bewaarde en overwoog bij zichzelf. Als Jezus dat gezegd heeft, dan heeft ze dat bewaard en heeft de Heilige Geest daar licht in geschonken. Dat mogen we geloven. Nu ga ik graag overgaan tot het gebed. En ik heb een gebed gekozen van kardinaal Daniels. Jezus, me neemt u van het kruis en geeft u aan uw moeder. Een tweede keer neemt ze u op de schoot. Er is zoveel gebeurd sinds Bethlehem, tussen de kribbe en het kruis. Want vrouwen kunnen wiegen en begraven, en nog zoveel meer. Ze waken bij de bronnen van het leven, het eerste en het tweede, het aardse en dat van de hemel. Het lijkt het einde. Een dood lichaam is alles wat overblijft. Maar dit is niet het laatste. Nee, van nu af aan heeft alles een tweede betekenis. Een verborgen zin. De dode is de Heer van het leven. Hij wacht slechts op een uur. Het uur van de verrijzenis. Ja, het is er al. Nu in de wintertijd, waarin de graankorrel diep in de aarde rust en kiemt. Een winter van 3 dagen. Amper het spreken waard. Dit is een uur om te geloven in wat nog verborgen is. Tot zover het gebed van kardinaal Daniels. Nu ga ik nog even verder bidden tot Maria. Maria, met jou wil ik waken, samen met de vele mensen die lijden, rouwen. Met jou, Maria, wil ik waken en bidden, dat het licht van Jezus, de verrezen Heer, mag doorbreken in de meest gesloten en uitzichtloze situaties. Ik wil waken bij de moeders die geen eten meer kunnen geven aan hun kinderen. Bij de moeders die hun kinderen veel te vroeg zien sterven. Bij moeders die al 10 jaar of langer in vluchtelingenkampen leven en toch nog kinderen baren. In de kou en in de modder of op de vlucht. Ik wil waken met jou, Maria, bij het gesloten hart van hen die zo gekwetst zijn, zo droevig, dat ze geen deur of venster meer openen en het licht schuwen, omdat ze het te pijnlijk vinden. Maria, je bent onze moeder. En ook al zijn we soms net als Petrus en de gevluchte apostelen die niet onder het kruis stonden, help ons los te komen van schuldgevoelens en de herinnering aan onze verkeerde keuzes, onze lafheid. Maar help ons vooral, o moeder van barmhartigheid, terug te blikken op wat Jezus ons leerde. Zijn hart blijft open voor elke zondaar die terug wil keren. Maria, wij komen bij je zitten. Jij, onze moeder, troost ons. Jouw geloof houdt stand, ook midden in de nacht. Amen.